Zo, goedemorgen allemaal. Goed jullie weer te zien. Ik wil graag Gods woord met jullie openslaan. Een tweede keer bij de kleine profeet Obadja. Het is al een poosje terug. Sorry. Het is al een poosje terug dat we daar een inleiding op hebben gedaan. Ik wil nu kort een paar dingen herhalen en dan verder ingaan op wat Obadja zegt over Edom, Esau, de Edomieten, waar die profetie over gaat. Maar inleidend willen we een gedeelte eruit lezen. Ik begin bij vers 10. Dus Obadja 10 tot en met 1 tot het eind 21. En dat is de aantijging. Grote beschuldiging tegenover de Edomieten. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden en buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs, op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen, ze zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn en het huis van Jozef een vlam. Het huis van Esau zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft gesproken. Het zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen en het laagland het gebied van de Filistijnen. Ja, ze zullen het gebied van Efraïm en het gebied van Samaria in bezit nemen en Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Canaanieten was tot aan Zarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van de Heere zijn. Tot zover. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht. De mens is ten diepste een religieus wezen. Dat betekent dat hij altijd iets of iemand wil vereren. Hij wil en zal iets aanbidden in de een of andere vorm. Dat is nou eenmaal in zijn wezen ingeschapen. Dat kan de natuur zijn, bij wijze van spreken. Dat kan moeder aarde zijn, zoals dat gebeurt in de New Age. Dat kan een popster, een filmster, wat voor een of andere ster, dwaalster meestal, dan ook kan zijn. Het maakt niet uit, maar een mens heeft de behoefte iets te vereren, voor iets te knielen, iets hoog te achten. Dat zit er nu eenmaal in. Esau, Edom, was ook zo iemand. En we zullen straks zien wat dat ongeveer inhoudt. Nu, op wat je gaat over Gods soevereiniteit, dat wil zeggen, God is de enige die aan niemand ooit verantwoording zal hoeven af te leggen. Hij staat soeverein boven alles en iedereen. Hij is de volmaakte en de volkomene. Al zijn beslissingen zijn volledig volmaakt. Daar is niets op aan te merken. Ook al kunnen wij dat niet volgen met ons zeer beperkte verstand, ook zijn leiding in ons leven, we kunnen dat niet narekenen. We kunnen dat alleen maar aanvaarden, accepteren en er blij mee zijn, want hij weet wat het beste voor mij en voor ons is. Ook al twijfelen wij daar soms aan in onze gevoelens. Maar hij is de absolute volmaakte. Soeverein, boven alles uitstekend en hij is de enige die dat doet. Hoogste macht en gezag, onafhankelijk. Obadja betekent dienstknecht van de Heere. Hij had maar één verlangen en dat is de Heere dienen. Beschikbaar zijn voor hem. En te spreken wat hij wilde dat hij zou spreken. Obadja is een veel voorkomende naam met het Oude Testament. Er zijn er heel veel. Maar van deze Obadja weten we helemaal niks. Geen achtergrond, geen vader, geen moeder. Geen status. Niet dat hij dat toe doet. Maar van hem weten we echt helemaal niks. Het kortste boek van het Oude Testament telt maar 21 versen. En het onderwerp is het gericht van Edom. De nazaten van Esau. Tweelingbroer van Jacob. We zullen daar straks nog verder op terugkomen. De Edomieten woonden daar in dat gele gebied daar. Oeps, kan ik het daar zien? Dat gele gebied. Dat was het gebied van de Edomieten, daar woonden ze. Ook veel hoge bergen, ze zaten hoog en droog en veilig, dachten ze. Maar God zou ze neerhalen. Ze leefde in het gebergte Seir. Nou, dat hebben we vorige keer gezien, dat laten we nu even rusten. Het gaat over de vernietiging van Edom, de profetie van Obadja. En het laatste stukje over de verlossing van Israël. Het is nog steeds zo dat, ook vandaag aan de dag, Israël natuurlijk vele vijanden kent. Ik vertel u niets nieuws. En dat zal zo zijn tot de laatste dag dat de Heer Jezus Christus hen komt bevrijden. Wat God opricht, zal door de Satan altijd worden neergehaald. Of tenminste, hij zal dat trachten neer te halen. Waar God werkt, dan kun je er bijna gif op innemen, zou ik zeggen. Moet je natuurlijk niet doen, maar dat is zo de uitdrukking. Dan gaat de Satan daar gelijk aan de aanslag. Op de een of andere manier. Hij kan het niet uitstaan dat God is wie hij is. We zingen over de trouw van God. Nou, die trouw heeft in Israël bewezen al de tijd door, eeuwenlang, ook al hebben ze dat met ontrouw beloond. Wij doen niet veel beter, denk ik. Maar God bleef trouw. En dat zal hij ook in de toekomst bevestigen. We zullen dat straks ook zien. De vernietiging van Edom en de verlossing van Israël. Nou, dat hebben we gezien de vorige keer, waardoor de hoogmoed, rijkdom en hun eigen wijsheid, om het maar zo te zeggen, dat was de oorsprong van het Nu, Obadja 2, daar gaan we maar nu mee beginnen. Esau als Edom en type van de natuurlijke mens. De gevallen mens in Adam. Israël is het uitverkoren volk van God. God had daar zijn bedoelingen mee. Uit hen is ook de Messias voortgekomen. Onze Jezus Christus, de redder en de verlosser. Dat was de opzet van God om deze wereld ook zijn liefde te betonen. Maar Esau, Edom, is de tegenpool. Is degene die dat wil dwarsbomen. Degene die Israël wil uitroeien. Degene die nu ook de nazaten van Israël, ook de gelovige Jezus Christus, te pakken wil nemen. Wereldwijd worden miljoenen van onze broeders en zusters vervolgd. Op een afschuwelijke wijze. En wordt het licht in de ogen niet gegund en de lucht in de longen niet, bij wijze van spreken. Ze worden aangezien en aangemerkt als destijds Hitler deed met de Joden, als ongedierte. Wat niet op deze aarde mag leven. De haat is zo verschrikkelijk groot. Je kunt je dat niet voorstellen. Tegenover mensen die alleen maar goed willen doen. Het is niet te verklaren zonder dat je de Satan, de tegenstander van God, erbij betrekt. Het is niet menselijk te verklaren. Nu, de Genesiszone. Dat is ons uitgangspunt vanmorgen. We komen uiteindelijk dan bij Esau terecht. Maar je ziet die lijn al vanaf het begin van de zondeval. Kaïn staat tegenover Abel. Kaïn betekent speer of smid. Abel betekent adem of vergankelijk. Abel was een gelovige jongen. Hij bracht het offer wat God behagelijk was. Het offer met bloed. Kaïn bracht het offer, het werk van zijn eigen handen. Wat hij had gepresteerd, wat hij had geoogst, wat boven was gekomen. Natuurlijk dankzij God, maar het was toch zijn prestatie geweest. Dat bracht in God en werd door God niet aanvaard. Zeker niet. Want als God een offer wil, dan wil hij bloed zien. Toch? Bloed moet. En de nazaten van Kaïn is het antitype van de verzoening. Ik zal even doorklikken, dit is even een overzicht. Genesis 4, vers 1 tot 16. Hij is het antitype met betrekking tot de verzoening. En de verzoening kan alleen voldaan worden door voldoening. En die voldoening kan alleen geschieden als er een leven sterft, als er bloed vloeit. Want God is heilig, 100% heilig, en hij kan de zonde niet aanvaarden en niet over het hoofd zien. Hij kan er geen zand over doen, daar moet bloed vloeien. Zonder bloedstorting geschiet er geen, wat zegt de schrift, geen vergeving. Geen zonde wordt vergeven tenzij er bloed gestort wordt. In het Oude Testament was dat veelvuldig van dieren. En dat kon de zonde wel bedekken, maar niet wegnemen. En al die offers zagen vooruit naar het ene lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. In één keer heeft hij, de heilige Jezus Christus, de zonde van de wereld weggedragen en ze zijn verdwenen. Want al die duizenden, tienduizenden, miljoenen liters bloed in het Oude Testament niet weg konden doen, heeft het bloed van de Heer Jezus weggedaan. Kaïn aanvaardt dat nooit. De natuurlijke mens wil niet dat een ander voor hem opknapt wat hij zelf zou kunnen doen. Wat een eigen wijsheid. Kaïn kende God niet. Want anders zou je zoiets nooit zeggen. Als je God een beetje leert kennen in zijn heiligheid, dan weet je dat dat noodzakelijk is. Maar Kaïn vertikt dat. Geen oog heeft Kaïn voor de gevallen staat voor de zondeval. In hoeveel kerken wordt er tegenwoordig ook niet, zelfs in evangelische, al niet meer over de zondeval gesproken. Het is angstaanjagend. Een mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En daar gaan we. Je bent een geliefd kind van God. Zondeval wordt verzwegen op alle mogelijke manieren tegenwoordig. Het is een negatief bericht. En negatieve berichten moeten we niet meer hebben vandaag aan de dag. Je moet positief zijn. Toch? kom nou. Hou je ogen open in deze wereld. Wat is er nog positief? Toch bijna niks meer? We moeten realistisch zijn. Eerlijk zijn. De waarheid durven te zeggen. Want die is bevrijdend. Kain, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor de gevallen staat. Ziet dat niet meer. Wil dat niet meer zien. Is geen noodzaak voor vergeving? Ja. Nou ja, kom nou. We zijn natuurlijk niet volmaakt. Iedereen doet wel eens wat niet, eigenlijk niet mag. Maar ja, dan moet je niet zo zwaar aan tillen, toch? Nou, er is er één die daar wel zwaar aan tilt. Dan moeten wij dat ook doen, toch? Verzoening, bloed, overdreven gedoe. We hangen toch geen abattoirgeloof aan, wat altijd bloed moet zien. Zo begon het al in de 60e jaren van de vorige eeuw, binnen de synodaal gereformeerde kerk, waar ik destijds toe behoorde. Wiersinga en Kuitert begonnen daar al mee, met dat belachelijk te maken. Schandalig, dat zoveel mensen daarin zijn getuind. Geen noodzaak voor vergeving en geen vraag naar wedergeboorte. Ja, waarom? Je bent goed zoals je bent. Waarom moet je dan van boven geboren worden als je hier tevreden beneden bent? En goed genoeg voor jezelf. Maar niet goed genoeg voor God. Kain, de speer, de smid. Degene die het zelf waarmaakt, die zijn eigen boontjes dopt. Die zelf voor zijn eigen verlossing zorgt, zogenaamd. En die leeft nog steeds, die Kain, hoor, onder ons. En misschien zelfs wel in ons. Die natuurlijke mens die het zelf allemaal kan ophoesten. Die onafhankelijk is en blijft. En afhankelijkheid maar heel zwak vindt. Het is een religie van de cultuur. Elk isme heeft dat ten diepste in zich. Kapitalisme, communisme, Maoïsme, noem die ismes allemaal maar op. Die heeft dat in zich. Iets zelfstandig, egocentrisch, iets speerachtigs, net als Kain. Ik kom wel voor mezelf op. Ten koste altijd van anderen. Altijd ten koste van anderen. Kain werd de eerste moordenaar. Hij kon er niet uitstaan dat het offer van zijn broer Abel wel geaccepteerd wordt en het zijne niet. In het veld sloeg hij hem in één keer dood. En bedekte zijn bloed met aarde. En hij werd een vluchteling. Weg van het aangezicht van de Heere. Het maakte hem blijkbaar niet veel uit. Het is een eigenwijze religie. Die religie van die natuurlijke mens. Zonder God. De Kain die tegenover Abel staat. Een tweede, tegenover Isaac, de zoon van de belofte, is Ismaël. Laten we een klein stukje daarvan lezen. In Genesis 14. Dan zullen we nog beter de profetie en de felheid daarvan begrijpen als we deze lijn zien en vasthouden. Er staat 14, dat klopt niet. Oh, 16, je hebt lees hier 14. Dat is niet zo'n groot scherm. Toch 16, klopt. Genesis hoofdstuk 16, vers 1 tot 6. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had ze een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. En daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. God had beloofd dat hij hun samen een kind zou geven. Gods belofte maakt hij altijd waar. Ook als dat niet meer geloofwaardig is naar menselijke maatstaven. Wij hebben zo onze eigen maatstaven. Kan niet meer, is voorbij, te laat. Maar dat staat niet in Gods woordenboek, bij wijze van spreken. Sarai denkt dat het kan niet meer, het is afgelopen, we moeten een noodbrug bouwen. En Abraham is daar gevoelig voor. Die noodbrug moeten ze later helemaal weer afbreken. En heeft tot aan vandaag voor Israël gevolgen. Deze ene fatale verkeerde weg. Ismaëlieten. Voorvaderen van de Arabieren. En u weet hoe zij tegenover Israël staan. Niet bepaald vriendelijk. Vers 3. Toen nam Sarai de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, ook dat nog, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf aan Abraham haar man als vrouw voor hem. Dat is voor Sarai toch ook nog niet de eenvoudige taak geweest om dat te doen. Neem ik aan, dat heeft ze ook niet over 1 nacht ijs gedaan. Zomaar je slavin weggeven aan je eigen bloedeigen man. Ik moet er niet aan denken, ik ben geen vrouw, maar nog. Hij kwam bij Hagar en ze werd zwanger. En toen ze nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. En toen zei Sarai tegen Abraham, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ook dat nog. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. De problemen beginnen al gelijk. Als een mens zijn eigen weg gaat. Zijn eigen beslissingen neemt. Niet afhankelijk van de Heere wil blijven. Ook als het moeilijk is. Ook als dingen onmogelijk lijken. Het is beter het te wagen met de Heere in moeilijke dagen dan te vertrouwen op vlees en te denken het komt wel goed. Nee dus. Het begin van Ismaël is al een ellendige situatie. Hier kon nooit iets goeds uit voortkomen. Nou, dat is ook wel gebleken. Hij is het antitype van het geloofsvertrouwen. Kain is het antitype van het fundament van het geloof. Dat is het bloed, het niet geloven in het offer. En Ismaël is het antitype van het geloofsvertrouwen wat voortbouwt op dat offer. Als jij het offer van de Heer Jezus hebt aanvaard, dan volgt er een leven van alleen maar vertrouwen. Geloofsvertrouwen. Niet dat je dingen ziet. Niet dat je dingen worden aangeboden op een presenteerblaadje, maar je moet blijven vertrouwen tot het einde. Hij weet het beter. Ik vertrouw op hem. Zijn woord is waar. En hij zal zijn belofte waarmaken. Dat is een voortdurend leven uit geloof. Paulus zegt later ook, wij leven niet en aanschouwen. Maar wij leven uit geloof. Uit het vertrouwen. Dat God waarmaakt wat hij beloofd heeft. Nou, en dat Ismaël vertikt dat ook. Een antitype daarvan. Kijk, hij heeft geen oog voor de verdorvenheid van het vlees. Hij is trots op zichzelf. De trots zit er nog in bij de Arabieren, toch? Of niet? Wat zijn zij gauw op hun teentjes getrapt. Ongelooflijk. Je mag helemaal niks tegen ze zeggen, geen kritiek uitoefenen, want hun tere hart is gauw beschadigd. Mens, wat zijn ze trots. Tot in hun tenen. Daar is het begin, bij Ismaël. Die had het al. Een verkeerd verbond, een Egyptische. Nou, uit Egypte komt niet veel goeds. Bijbels gezien. Uit Alexandrië, uit Het ligt ook in Egypte, zoals u weet. Daar is qua schrift niet veel goeds voortgekomen. Er zijn geschriften gekomen, Vaticanus, Sinaiticus, zogenaamde oudere handschriften van de Bijbel. Nee dus, dat is allemaal besmet. Dan had je de Jood Philo. Nou, dat was zo'n verschrikkelijke Bijbeluitlegger, dat wil je niet weten. De allegorie, daar ging, de Bijbel kreeg een diepere laag en je moest je geestelijk zien, weet je wel. De gnostiek is daaruit voortgekomen ten diepste. Allemaal dingen die de kerk hebben kapot gemaakt in het verleden. Egypte, de eerste keer in de Bijbel, als het genoemd wordt, altijd negatief. Egyptische slavin. Beroerder had hij het niet kunnen treffen. De religie van het vlees, van het eigen ik. Geen oog voor Gods zorg en voor zijn belofte. Geen oog voor de verdorvenheid van het vlees. Geen noodzaak voor verandering daardoor en geen vraag naar vernieuwing. We laten het zoals het is, want het is goed. Het is niet goed. Het is helemaal niet goed. Wind er geen doekjes om alsjeblieft. Het zit goed fout. En Jezus Christus kwam om het te herstellen. Wat staat er in de Koran? God heeft geen zoon. Hij heeft geen zoon. Natuurlijk niet. Die hebben ze helemaal niet nodig. Ze zijn trots op zichzelf. En als het goed is, zijn wij tegenovergestelde van trots. Nederig. Want wij moeten van genade leven. Toch? Elke dag. Elk uur, elk moment. Kunnen niet anders. Trots religie, hoge dunk van zichzelf en aanstoot nemen aan Gods keuzes. Want een God aan het kruis, kom nou toch. Kan toch niet. Dat past toch niet. Ja, past wel. Want zo diep waren wij nou eenmaal gezonken. Dat hij zo laag moest buigen en zo diep moest gaan. Een trotse religie die uit Ismaël voortkwam. En nog steeds. Dan komen we bij Esau. Die zit in diezelfde lijn. Exact in diezelfde lijn van Kaïn en van Ismaël. Daar komt Esau. Dat begint ook al vroeg bij hem. Genesis 25, laten we een paar woorden daarover lezen. Genesis 25, 19. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syrië uit Padam Aram, en de zuster van Laban, de Syrië, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. Ook al. En de Heer liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar en toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heer raadplegen. En dan zegt de Heer tegen haar, zijn twee volken in uw schoot, twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd van baren voor haar aangebroken was, hier was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig, helemaal behaard, ruig, hè, dat is het Esau, ruigharig betekent dat. Als een harenmantel, daarom gaf men hem de naam Esau. Daarom kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Hiel lichter, Jacob, hiel lichter. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Dat is tweeling. En Esau dringt voor in de moederschoot. Want hij wil de eerste zijn. Hij wil de belangrijkste zijn. Daar zie je diezelfde trots, diezelfde drang om zich te laten gelden die je ook bij Kaïn en Ismaël zag. Oh, ik heb hier geen beeld. Hoe staat er wel? Antitype wat het geestelijk leven betreft. We hebben gehad het fundament van het geloof. Dat is het bloed, het offer. de verzoening. We hebben de bouw erop gehad, het geloofsvertrouwen. En hier heb je de inhoud, het geestelijke leven. Het leven door de Heilige Geest geleid. Want de enige die het christenleven kan leven is Christus door de Heilige Geest in ons. Dat kunnen wij ook al niet. We zijn wel zielig, vind je niet? Arm. Hij moet het in ons waarmaken, het in ons doen. Dus elke trots wordt de bodem ingeslagen. Elke vorm van verheffing wordt door de Heer de kop ingedrukt. Nederig en zachtmoedig van hart was Jezus en zo wil hij u en mij ook maken. Esau, antitype van het geestelijke leven. Geen oog voor de vergankelijkheid. We willen hier het leven vasthouden. En al vliegend kunstwerk, dit leven is het leven en dan is het over en uit. Dood is dood. Je zou zeggen, D66 ten voeten uit. Ongeestelijk leven dus. Vleeselijk leven, menselijk leven, humaan leven. Ieder zijn eigen ding gunnen. Ieder zijn eigen recht. Ieder zijn eigen beslissingsrecht. Daar heb je Esau voor. Geen noodzaak voor overgave en geen enkele vraag naar verdieping in het leven. We leven aan de oppervlakte. Dat is diep genoeg. De religie van het natuurlijke leven. Geen oog voor Gods geest, van zijn bijstand in de gebrokenheid van het leven. Nee, dat lossen we zelf al op. We zijn immers sterk. Nou, dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg in de New Age. En alles wat daaruit voortgevloeid is, want die is beslist niet dood, ook al lijkt dat zo. Esau, de Edomieten, is een trots volk geweest. Ze hebben Israël niet geholpen, hun eigen broer. Toen de vijand kwam, hebben ze de vijand met de vijand gehuld. Een soort NSB'ers, verraders van het eigen volk, van de eigen familie. Toen zij Israël verslagen lagen liggen, gingen ze hem niet helpen. Net als de barmhartige Samaritaan. Dan gingen ze hem de doodslag toebrengen. Maakten ze het nog even erger. Dat is wat God hen verwijt via Obadja. En daarom zal er geen Edomiet blijven bestaan. Het is nog de vraag of dat al die profetie al vervuld is. Ik dacht eerst eerder van wel, maar ik denk nu van niet meer. Herodes was een van de laatste Idumeërs. En dat is een andere naam voor Edomieten. En je weet wat Herodes gedaan heeft. De kindermoord van Bethlehem. Tjoe! Wat was hij er dichtbij? Wat had de Satan bijna gelukt dat hij de Heer Jezus Christus al had te pakken voordat de Satan hem te pakken kreeg. Maar het is hem niet gelukt. God bestuurt alle wegen. Hoogstwaarschijnlijk was Titus, de veroveraar van Jeruzalem, en die Jeruzalem zo vernietigd heeft in 70 na Christus, ook een Idumeër. Hoogstwaarschijnlijk. En die Edomieten en Esau die binnen Rome geslopen. En het zou me niets verbazen als dat ook binnen het Rooms-Katholicisme zijn plek heeft gekregen. Weet je dat de paus bijna al de alleen heerschappij heeft over Jeruzalem? Er zijn al checkpoints ingericht aan de randen van Jeruzalem. Het duurt niet lang meer voordat dat een internationale status krijgt. Want Jeruzalem is de stad waaraan iedereen zich zal stoten. Dat hoort niet exclusief bij het Joodse volk. Dat is niet exclusief de stad van de God van Israël of de God van de christenen. Nee, kom nou. Die is van ons allemaal. Wereldwijd. Eén religie. Zelfs christenen lopen al warm voor die ene religie. Nou, christenen tussen aanhalingstekens dan. Het gaat hard hoor. Als je goed je ogen de kost geeft en dingen leest. en dingen volgt in deze wereld. De komst van de Heer Jezus is wel erg dicht nabij. Dat kan niet anders. Nu die Edomieten, de Romeinen, Rome, er zijn sterke aanwijzingen dat die lijn is gegaan. En we zullen dat zien, openbaar worden. Maar God zegt dit. Het is een oppervlakkige religie, tot slot. Trots, een natuurlijke religie, trots religie, eigen religie, maar ook een oppervlakkige religie. De religie van de mens. De verlossing van Israël. Daar eindigt Obadja mee. En dat is het de uiteindelijke uitkomst van Gods profetie. Want het huis van Jacob zal een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, vers 18. Het huis van Ezer zal tot stoppels worden. Het lijkt heel wat, maar het zal verbranden. Er zal niets van overblijven. Zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft gesproken en wat hij spreekt, dat gebeurt. Dat zal in de geschiedenis plaatsvinden. Verlossers, vers 21, zullen van Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen en het koningschap zal van de Heere zijn. Het staat er in korte trekken, in korte woorden, in korte zinnen, maar er zit een hele profetische laag achter. Die in alle profeten terugkomt. Bijvoorbeeld in Jesaja 49, vers 1 tot 6. Psalm 22, Psalm 103, Lucas 1. Overal staat er dat God zal regeren. Doet hij dat nu op deze aarde? Nee, nog niet. Want er gaat veel te veel mis. De Satan is nog steeds de overste van deze wereld. Maar straks zal God in Christus Jezus vanuit Jeruzalem regeren. En zal alle vijandschap verdwenen zijn. Maar zover is het nu nog even niet. De eerstvolgende stap is dat wij thuis gehaald worden als de gemeente van de Heer Jezus zal worden opgenomen. Het staat echt voor de deur, lieve mensen. En deze religie van Kain, deze religie van Ismaël en de religie van Esau, die natuurlijke religie, die aanbidden vandaag aan de dag moeder aarde. Het is te zot om te bedenken. Ze omarmen bomen. Ze aanbidden de grond waarop ze knielen. En om die aarde zullen mensen moeten worden opgeofferd. Want de aarde gaat dan onder aan de hoeveelheid mensen. Zo ver gaat die religie. Het is onvoorstelbaar hoe meedogenloos die is. En ze hebben het christendom dat verweten waar ze nu zelf schuldig aan zijn. Obadja, een echte dienstknecht van de Heere. Hij zei niet meer en hij zei ook niet minder dan de Heere hem toevertrouwde. En de uitkomst is zeker. En ik hoop dat u uw leven hebt toevertrouwd aan de Heer Jezus. En elke vorm van natuurreligie, van Ismaël tot en met Esau, van Kain tot en met Esau bedoel ik, hebt uitgeroeid in uw eigen hart. En in uw eigen denken. Want uw religie, uw godsdienst is voor God 0,0 waard. Wat hij in u verlangt te zien is niet godsdienst, maar Gods vrucht. Dat wat Jezus in u kan doen en heeft gedaan. Hebt u hem toegelaten in uw leven? Ik hoop het en ik bid het. De Heere zegene zijn woorden. Aan uw hart, aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Gaan we samen de Heer danken. Heer onze God, wat bent u een geweldig grote God, maar ook een geweldig goede God. Wat bent u enorm heilig, we hebben ons daar geen voorstelling van. Maar wat bent u ook enorm genadig en barmhartig. En we danken u voor uw woord waarin u zichzelf hebt willen openbaren. Niemand zou dat allemaal kunnen verzinnen wat Obadja had opgeschreven. Komt echt uit uw koker om het zomaar te zeggen. En we danken u dat die profetie ook allemaal vervuld worden en sommige al vervuld zijn. Maar dat de vijand tot het laatste moment zal proberen alles te verhinderen. Want die vijand kent de Bijbel vaak heel goed. Heere, leer ons gewapend te zijn in de geestelijke strijd van elke dag. In deze wereld die toerent naar de ondergang en het oordeel meer dan verdiend heeft. Maar wij hebben het oordeel achter ons als we Jezus Christus kennen. Het kruis ligt achter ons. De opstanding is een feit. Er is nieuw leven. We zijn wederom geboren tot een levende hoop. En die kan niet kapot door niets en niemand. Dat zijn we u dankbaar en erkentelijk. Leer ons u te danken, te loven en te prijzen. Elke dag van ons leven met de weinige adem die u ons nog geeft. Heere, ga ons voor. Deze dag en deze week. En stel ons tot een zegen voor onze omgeving, want zij, ja, zoveel lopen met oogkleppen op. Help ons om hen te bereiken en te winnen voor u. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.